De laatste zin daarin is in ieder geval, bovendien is met de ingang van 2017 een extra last voor bovenwettelijk verlof van 55.000 jaarlijks opgenomen. Want dat 14,4 uur, dat bovenwettelijk verlof, krijgen ze niet meer als verlof, wordt in geld uitgekeerd en je kunt daar verlof voor kopen. Dat is dus niet meer opneembaar gewoon als verlof zoals het nu is. Ja, meneer Wels, het erfgoedbeleid, de fractie Gina heeft de mening betrekking tot het erfgoedbeleid op die manier duidelijk verwoord in de vragen die u gesteld heeft. En gezegd van, we hebben wel wat andere dingen te doen dan daarmee bezig te zijn. We hebben dat toch op basis niet alleen van het coalitieakkoord, maar ook van een motie die vorig jaar juli in de gemeenteraad is aangenomen, is dat beleid opgesteld. En daar waar het namelijk ook gaat, dat je zegt van een stuk bescherming willen bieden aan beeldbepalende panden. En het gaat niet alleen om gebouwen, het kunnen ook bouwwerken zijn, het kunnen groen elementen zijn, stedenbouwkundige elementen die je in ieder geval voor de toekomst wilt behouden. In juni heeft er een presentatie plaatsgevonden in de commissie Ruimtelijke Ordening. En dat had met alles te maken dat met name het beschermingsregime met name gelegen is straks in de nieuwe omgevingswet en ook een wijziging van de monumentenwet. Die presentatie is gehouden. Ik ben daar verder mee gegaan. Ik heb afgelopen dinsdag een eerste cultureel café gehad in AMFC De Groos, waarbij de betreffende instellingen, vereniging in Stijn, zijn uitgenodigd en die ook allemaal aanwezig waren. Er is een soortgelijke presentatie gehouden. En daar is de mensen met name op gewezen dat we nu uiteraard, nadat de Raad 7 juli, en dat is het start zijn, dan daar inderdaad bereid is om daar geld voor beschikbaar te stellen. Dan gaan we beginnen met een inventarisatie. Vervolgens krijg je, en dat was het verhaal van dat bureau, daar heb ik dat geld voor nodig voor een stuk waardering. Dat kan alleen maar een deskundig bureau doen. En vervolgens natuurlijk moet er op basis van beleid een beschermingsregime komen om datgene wat we waardevol vinden voor de toekomst te kunnen behouden. Maar goed, het is aan de Raad straks om daar in de vergadering van 7 juli een visie over te geven. En ik zie er wel wat daarmee gebeurt en of daar middelen voor beschikbaar worden gesteld. Dank u wel.
Dank u wel. Voor de tweede termijn, de heer Govers.
Toch even naar dat laatste. Ik heb me ook destijds met die discussie bemoeid. Ik denk dat het heel goed is dat de lokale clubs die het beste weten wat we in huis hebben, daar nadrukkelijk een voortouw in nemen. En vervolgens, ja, die verordening die kun je ergens wel uit de kast trekken. Zo moeilijk is dat niet. Dus ik zie dat hele bureau in zijn volle omvang niet zitten. Want op het moment dus dat bureau wat anders roept dan de lokale club die het kost wat kost het protestants kerkje in Urmond wil behouden. Ja, ik zie de discussie al gaande. Dus ik denk, u zult daar toch vanuit de lokale beleving het hele verhaal moeten opbouwen. En dat is natuurlijk totaal wat anders dan dat u weer een extern bureau met allerlei wilde verhalen op pad stuurt. Die hebben we al genoeg in huis hier.
Goed, dank u wel. Verder nog mensen voor tweede termijn, de heer De Vries.
Dank u wel. Ja, toch nog even over dat bovenwettelijk verlof. Want mijn standpunt is, de werknemers, de ambtenaren, hebben niet die 14,4 uur erbij gekregen per 1 januari 2017 of 17. Maar ze hebben ze altijd gehad, alleen ze hoeven ze nou niet meer een verlof op te nemen, maar ze kunnen het anders benutten, een soort cafetaria-model of zo, denk ik dat het is. Vroeger kon ze daar verlof voor oppakken. En dan neem ik aan dat als ze verlof hadden, dat vervanging betaald werd vanuit de formatiemonitor. Dan zei ik, ja, nou, als ze nou geen verlof meer voor pakken, dan zou dat geld eigenlijk uit de formatiemonitor gehaald moeten worden. Dat is mijn standpunt.
Dank u wel. College.
Ja, even naar de heer De Vries. Het verlof hoeft in ieder geval niet vervangen te worden. Dat is daar een duidelijk antwoord op. Meneer Govers, ja, uw erfgoed. U heeft dat ook in die commissie destijds aangegeven over het bureau. En u noemde het toen overkill. Maar daarom zei ik net, ik heb na de commissievergaderende presentatie heb ik met name alle verenigingen en instellingen in Stijn die op het gebied actief zijn uitgenodigd om ook kennis te nemen van de presentatie. Daar is duidelijk uit naar voren gekomen dat wij, en dat hebben we ook aangegeven, ook al beschikken over een groot aantal materiaal en dingen. Als je pakt het boekwerk over betrekking tot de kleine monumenten, daar is het. Dan gaat het ook over een stuk beschrijving, daar willen de verenigingen aan helpen. Ze willen ons ook helpen met te kijken van de inventarisatie die wij hebben en wat zij nog hebben, is dat een compleet beeld? En dat bureau heb ik dan nodig om in ieder geval een stuk waardering, in ieder geval de inventarisatie, onder de loep te nemen. Kijken of we het daarover eens zijn dat dat de zaken zijn die bescherming nodig hebben. En daar zal een bepaalde waardering over uitgesproken moeten worden. En dat beleid, ben ik met u eens, dat doen wij zelf, heb ik dat bureau niet voor nodig. Want dan kom ik ook terug bij uw gemeenteraad, want dan heb je het ook over een stuk financiën, bijvoorbeeld subsidie. Hoe ga ik die mensen die dan toch in een gemeentelijk monument wonen en die iets willen, hoe kan ik die financieel tegemoetkomen? Is dat een vorm van subsidie? Kunnen ze legers terugkrijgen? Ik weet het niet, ik roep maar even wat. Maar dat is een stuk beleid, dat gaan we zelf doen. Ik heb de bureau met name nodig om na de inventarisatiefase, die wij samen met de verenigingen doen, om te komen tot een stuk waardering. Dus het is inventariseren, waarderen en beschermen.
Voorzitter, en dat zouden wij als raad niet kunnen, die waardering. Ik ben ervan overtuigd dat wij in staat zijn om aan te geven wat wij in Stijn hier belangrijk vinden. Dus daar heb ik dat bureau niet voor nodig.
Dan kom ik precies uit zoals u dat, sorry voorzitter, zoals u dat zei in de commissie, Poolse Landdag.
Goed, deze discussie is in de commissie is die al gevoerd. Dus we gaan deze nu hier niet herhalen. Nou, dan komen we tot aan... ik neem aan dat dit stuk als B-stuk naar de raad gaat in het kader van de politieke input. Dan gaan we door naar agendapunt de kadernota. Sorry, mogen we heel even kort pauzeren, dat we ook even kunnen afkoelen en even plassen misschien? Nee, maar ik moet iets plassen.
Oh.
Mag ik 5 minuten genoeg?
Krijg je het warm van het knuffelen.
Ja, want ik krijg het warm van het knuffelen, ja. Zeggen ze hier. Goed. 5 minuten genoeg, er zijn meerdere toiletten. De vergadering, ik mis nog 4 mensen. Zitten in de rokersruimte. Nou, we gaan... Agendapunt 6, de kadernota. Wie mag ik daar over het woord geven? Rechts de heer Dassen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag van mij heeft betrekking op die 2% inflatiecorrectie die ieder jaar toegepast wordt. Mede om het feit dat de inflatie op dit moment gewoon rond de 0% zweeft. Ja, is het op lange termijn die 2% al jaren te hanteren? Ja, niet echt... In het kader van Stijn wil je als aantrekkelijke woongemeente handhaven, gebruikelijk. U geeft eraan in de beantwoording dat er ter discussie gesteld wordt in het nieuwe belastingbeleidsplan. Maar dat volgt in ultimo 2016. En dat zou betekenen dat net na de begrotingbehandeling is. En eigenlijk zou ik willen vragen om dat net voor de begroting naar voren te halen, zodat je dat bij de begrotingbehandeling in ieder geval ter discussie kunt stellen. Tot zover.
Dank u wel, de heer Wels.
Even weer volgens de methodiek van zojuist een paar algemene dingen en dan naar een aantal specifieke vragen. Eerst maar eens naar het voorstel. Die tekst die bevreemdt mij in hoge mate. Er staat, de gemeente tussen die in dat vakje, hè? De gemeenteraad wordt voorgesteld. We stellen het college van BMW voor, dubbele punt streepje. In te stemmen met de kadernota 2017, punt, komma, streepje. De kadernota 2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Wat staat daar in godshemelsnaam? Kan iemand mij dat verduidelijken, zodat we weten waar we hier een besluit over nemen?
Je moet het er mee eens zijn.
Ja, maar hoe kan ik het daarmee eens zijn? Ik de tekst niet begrijp.
Je moet zeggen, als je een voorbehoud maakt, dan kun je niet vaststellen.
Vervolgens de inhoudelijkheid van de kadernota zelf. We komen een paar thema's tegen die we al eerder hebben gehad, maar dat is onvermijdelijk, denk ik. Ik vind het een wazig en een onzeker beeld creëren. En die onzekerheid zit voor mij vooral in de thematiek bezuiniging. En nog altijd, ik hoop op de nota en hoop daar duidelijkheid in te vinden, die materie van die ontschotting. Die bezuinigingen, dat zit me erg dwars. Ik heb niet gezegd, mevrouw Wingelaar, wat u er straks zei, laat het maar zitten. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Wat ik zeg is dat u het laat zitten. Er is al jaren bekend dat we die bezuinigingen niet gaan halen. En nu gaan wij duidelijkheid krijgen over hoe dat verder gaat bij de begroting 2017. Dat snap ik op zich wel. Het is wel een beetje laat. Een specifiek themaatje over bezuinigingen, daar waar het gaat over gerealiseerde bezuinigingen. En misschien ben ik te veel practicus dat ik het niet begrijp. Maar u rapporteert gerealiseerde bezuinigingen al van 2018 en 2019. Dat snap ik niet. En uw antwoord is, dat is in de budgetten verwerkt. Ja, dat geloof ik wel, dat het in de budgetten verwerkt is. Maar wie zegt mij dat dat gerealiseerd wordt? Dat zijn voor mij geen gerealiseerde bezuinigingen. Ik snap die hele systematiek van, in dit specifieke geval, systematiek van rapportage niet. Dan spreekt u, ik dacht, in de B-rap of in de jaarstukken, daar staat ergens op een pagina een aantal bezuinigingen waarvan u zegt dat u die niet haalbaar acht. Daar staat er gewoon keihard in. Niet haalbaar acht. En ik heb dat in een van mijn vragen vertaald naar bedragen waar het dan over gaat. En dan blijkt dus dat de komende jaren allemaal fors negatief zijn. Dus hier ligt geen sluitende kadernota. En als we het dan gaan lezen, dan pik ik er één zinnetje uit. Misschien vervelend, dat doe ik wel eens vaker, maar ik wil dan toch altijd graag weten wat staat daar nou eigenlijk. Ik lees voor, ik heb het hier nu zelf opgeschreven, ik ga het even niet opzoeken. Bezuinigingen haalbaar moeten zijn of er moet een alternatief worden aangedragen. Als ik dat lees, dan denk ik aan de mop van de sergeant. En de mop van de sergeant gaat als volgt. Artikel 1, de sergeant heeft altijd gelijk. Artikel 2, als de sergeant geen gelijk heeft, treedt automatisch artikel 1 in werking. Zoiets staat hier ook een beetje. Als de bezuiniging niet lukt, dan zoeken we weer naar iets anders. Dat zal dan wel de goede bezuiniging zijn. Ik proef hier veel te weinig structuur. Stijns werkbedrijf, daar gaan we maar niet meer over beginnen. Daar hebben we genoeg over gehad. Mijn laatste punt is refereerd aan pagina 9. Op pagina 9 noemt u de belangrijkste thema's. Ik weet niet meer in welke context dat er gebeurt. Ik heb hem hier niet voor me, maar daar worden de belangrijkste thema's opgesomd die aan de basis liggen van deze kadernota. Mijn voorstel zou zijn, streep al die thema's er maar uit en zet er met hele grote hoofdletters maar één thema in en dat is krimp. En dan kunt u alle andere thema's op dat punt in die pagina schrappen. Omdat als we daar niet met grote spoed en eensgezindheid mee aan de slag gaan, dan gaat u op al die thema's die daar staan overal de mist in. Dus schrap die maar en schrijf er alleen maar het woord, vooral hoofdletters en bij voorkeur dikke letters, krimp. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Govers.
Voorzitter, ik probeer me bescheiden op te stellen, omdat ik vanavond de toezegging heb gekregen dat mijn vragen alsnog voor de raadsvergadering behandeld worden. Dank daarvoor en daarmee is wat mij betreft dat punt van discussie van tafel. Dus ik ga ervan uit dus dat ook gebeurt. Dus daar
u interpreteert de antwoorden hoe u het wilt, hè, meneer Govers.
Sorry.
Maar er is niet gezegd dat ze voor de raadsvergadering beantwoord worden. Er is een standaard termijn, maar dat betekent niet dat die hele termijn benut wordt. Dus er is niet expliciet gezegd dat u ze voor de vergadering krijgt. Maar als ik me vergis...
Ja, wat is dit voor een circus?
Ja, goed. Maar ik wil het hier eventjes helder hebben.
Okay.
U niet heeft. Dat u niet goed, ervan uitgaat dat het is toegezegd.
Mijn voorstel nu is: bemoeit u zich daar even niet mee, want dat gaan we wel in de raadsvergadering uitvechten.
Maar goed. Ik heb twee bescheiden vragen die ik naar aanleiding van antwoorden op vragen van anderen toch even aan de orde wil stellen. Op de eerste plaats het verhaal vanuit de fractie Gina over die concerncontroller. Ja, het wordt hier voorgesteld of zegt dat de concerncontroller ongeveer de tovenaar is die straks alles oplost. U moet het ook zonder dat die vacature is ingevuld op een nette manier afhandelen. Dus ik vond die verwijzing een hele rare, denk ik. Ja, dat is een soort afschuifsysteem waar we het niks aan hebben. Ook al hebt u geen concerncontroller, dan moeten de vragen gewoon netjes beantwoord worden. En niet zeggen van als die functionaris in dienst is, dan lossen we het wel op. Nee, u moet het nu oplossen. Tweede vraag is het verhaal van de fietsbrug en vervolgens daarom toegevoegd ook richting CDA het verhaal van de overkapping van de A76. In mijn ogen zijn het allebei verhalen waarvan je denkt, ja, zo kan ik er nog wel meer van die dagdromen neerzetten. Want als ik daar een week van dagdromen, kan ik daar 5 pagina's van volschrijven, voorzitter. Maar wij moeten in deze kadernota, en daar ontbreekt het aan. En ik merk met name bij het thema van de portefeuille van de heer Hendricks, zijn anderzijds zit hij dan toch een beetje mee in het spanningsveld van wat hij ooit blijkbaar in het coalitieakkoord heeft opgeschreven. Dus, maar goed, dat is hem zijn probleem. Maar voorzitter, laten we dan met beide benen op de grond blijven staan. Ik vind prachtig dit soort verhalen, maar als ik in de krant lees dus dat Maasmechelen enthousiast is over die fietsbrug, maar vervolgens geen euro überhaupt daarvoor reserveert, ja, dan zitten wij te worstelen en zitten we daar een miljoen in die begroting vasthouden. Wat zijn we aan het doen? En ik denk dat zo'nzelfde verhaal voor die A76 aan de orde is. Ja, we kunnen het wel roepen. Maar dat is hetzelfde ongeveer, dus dat je vaste brug naar Engeland moet gaan bouwen vanaf Rotterdam. Dus ben nou realistisch met dit soort verhalen. Ga dat niet roepen, ga daar geen geld voor reserveren. Want het wordt niks zolang u niet medestanders hebt die daar ook geld in willen stoppen. Niet alleen mooie woorden. Dus dat is een beetje mijn opmerking. En over die fietsbrug, maar ook over het verhaal van die A76. Hoe prachtig het ook is. Dagdromen mag, voorzitter. Maar daar leent zich een kadernota niet voor. Dat moet realistisch zijn. Dat is mijn algemene opmerking over de kadernota. Het is een beetje een wollig verhaal. Het is te weinig concreet. En je ziet het college worstelen met de realiteit die Stijn vandaag krijgt. En datgene wat ze ooit in een coalitieakkoord of hoe dan ook hebben opgeschreven. Die spanning die zit er volledig in. En ik kom daar bij de behandeling in de raad natuurlijk op terug. Want ja, met deze kadernota, voorzitter, kun je elke maand wel een kadernota schrijven. Maar daar schieten we niks mee op.
Dank u. En de heer De Vries.
Dank u wel. Ja, ik had nog een vraag op staan, maar die komt later. Dus met die de 3D, 2D gebeuren, die ontschotting. Daar komen we aan. En dan had ik ook net ook de vraag van, wat moeten we nou besluiten met deze kadernota? Is heel veel PM-posten. En ja, om zoiets vast te stellen. Kijk, voor kennisgeving aannemen, dat is natuurlijk iets heel anders. Maar deze vaststellen, dan... weet je eigenlijk niet wat je allemaal besluit, wat je allemaal vaststelt. Dat, misschien dat daar iets dieper op ingegaan kan worden.
Dank u wel. Verder niemand? Dan geef ik het woord aan het college.
Dan begin ik, voorzitter. Dank u wel. Ik heb begrepen dat het de vraag over het voorstel dat opgelost is, dat u een ander voorstel had. Het besluit. Oh, dat is wat mij net werd medegedeeld. Ik weet even niet.
Verduidelijk, de heer Wels.
Nee, wat er gebeurt is dat de griffier, die laat mij een document zien en ik heb een ander. En het document wat ik heb, haal ik uit, hoe heet dat ook weer?
IBABS.
En ik heb dat nergens anders vandaan gehaald. Dus het is in zoverre opgelost dat hij mij iets anders laat zien, waarin tussen die kaders een helder voorstel staat, iets anders dan dit. Maar daarmee is die problematiek niet opgelost. Dus dat is misschien een administratieve kwestie die we hier niet uit hoeven te zoeken. Het voorstel is duidelijk.
Ja, ik stel voor dat de griffier even een toelichting geeft.
We hebben het gezien. Dus we hebben die variant die u hebt opgenoemd, die hebben wij ook gezien. Die hebben we ook gecorrigeerd. En hoe dat nu op IBAPS is gekomen, is niet helemaal helder. Dat hebben we net ook geprobeerd te onderzoeken, dus dat zoeken we uit. Maar de goede variant die Thijs heeft laten zien, is, ja, dat is de correcte. Dus het is heel bijzonder, maar we gaan het uitzoeken.
Maar kunnen we die, voorzitter, kunnen we die dan ook op IBAPS krijgen? Dat zou wel fijn zijn als we daar de juiste versie op krijgen.
Ja, wij hebben hem hier op de goede variant, dus we zoeken het uit. Hoe het gekomen is, weten we niet, maar zodra we dat weten, zullen we het terugmelden. Maar de juiste versie is ook een omloop, voor de helderheid.
Het college.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Dassen in verband met die 2% in relatie ook met het belastingbeleidsplan en of dat nog voor de behandeling van de begroting zou kunnen. Dat kan helaas niet. Die 2% die is in relatie, staat dat met het coalitieakkoord. Dat is het uitgangspunt. Maar we hebben natuurlijk we zijn wel voornemend om dat belastingbeleidsplan met u te gaan bespreken en daar andere uitgangspunten eventueel onderdeel van uit te laten maken. Maar als u aan mij vraagt, kan dat van tevoren, dan kan ik die toezegging helaas niet doen.
Nee.
Voorzitter, is dat dan ambtelijk niet haalbaar of is het omdat u aangeeft het staat in de coalitie, in het coalitieakkoord?
Is ambtelijk niet haalbaar. Capaciteitsprobleem, zeg maar. U zegt dan, meneer Wels, ja, het geeft een onzeker beeld, ook met betrekking tot die bezuinigingen. U zegt dat wij het laten zitten. Volgens mij heb ik net verteld dat wij dat niet doen. Dat we daar sessies aan gewijd hebben, dat we daar nog op voortborduren. En dat u zegt van, ja, dan moet er maar wat anders gezocht worden. Er zijn gewoon andere methodes om die bezuinigingen te realiseren. Je zou ook oud voor nieuw kunnen inzetten. Dat soort mogelijkheden worden allemaal bekeken. Daarbij heb ik ook gezegd dat die ontschotting, dat dat een heel ander beeld kan laten zien. Dat het allemaal met elkaar in verband staat.
Voorzitter, ter interruptie. Ja, nou ik hoor toch al zeker 3 jaar, daar zijn we aan bekijken. Het is toch hartstikke helder dat er al heel veel gevraagd is in het kader van kijk nou eens naar die bezuiniging. Het blijft bekijken en er gebeurt niks. In praktijk gebeurt er gewoon niks. We lopen steeds maar weer achter de feiten aan. En eigenlijk hoef ik het antwoord niet meer te horen van we gaan het bekijken en we gaan het onderzoeken. Er had al heel veel uitgezocht kunnen worden, maar het is gewoon, het lijkt hier ook wel een staanstil principe.
Daar ben ik niet met, ja, goed, daar ben ik niet met u eens. Volgens mij ben ik daar gewoon heel helder in geweest. En dat het een niet helder beeld in de kadernota geeft, dat heeft meerdere redenen. Er zijn, volgens mij, als we ons nog even de begrotingsbehandeling van november terughalen, is er vooral ook daar gezegd van, nou ga eens kijken hoe je komt tot een realistischere begroting.